We gaan vandaag kijken naar de herbouw van de tempel in Ezra en Nehemia. Nou, waarom gaan we kijken naar de herbouw van de tempel? In het Nieuwe Testament lezen we dat wij de tempel zijn. In het Oude Testament is er een tempel geweest. Die is stuk gemaakt en er werd weer herbouwd. En die is later weer stuk gemaakt. En in het Nieuwe Testament staat dat wij de tempel zijn. En dat gaan we lezen. En dat staat, even kijken hoor, in 1 Petrus 2 vers 5. Wie van jullie heeft al op de televisie iets gezien van de opwekking in Florida? Al via internet? Oké, geweldig. Super hè, wat daar gebeurt. Ik weet, voor de mensen die geen idee hebben waar ik het over heb, daar is echt een opwekking gaan. En genezingen, ongelooflijk. Ik weet niet hoeveel doden er al inmiddels opgestaan zijn. Ik geloof een stuk of 15, 16, 17, 18. Nou, het gaat heel hard. En het is geweldig om te zien. Niet van die wonderen, ik bedoel niet van dat je been 2 millimeter aangroeit. Dat is ook een wonder trouwens hoor. Ik zeg niet dat het geen wonder is. Maar echt wonderen waarvan mijn verstand denkt van dat kan niet. Bij God is alles mogelijk. Bij God is alles mogelijk. En we zijn ook in Kiev geweest en daar hebben we ook van alles gezien. En ik kan er uren over praten over alles wat ik daar gezien heb. Maar de kern van wat ik daar werkelijk gezien heb, kan ik niet eens onder woorden brengen. Dat is ongelooflijk. En dat maakt me zo hongerig. Dat maakt me zo hongerig. Dan denk ik, dat wil ik ook. Ik wil dat ook, hier in Loppersum. Ik wil veel meer van u. Ik wil niet tevreden zijn met dat wat ik heb. We zijn zo makkelijk tevreden. We hebben een huisje, gaat ons goed. We hebben genoeg eten, we hebben een fijne gemeente, fijne aanbidding, alles is fijn, heel leuk. Maar ik wil er niet meer tevreden mee zijn. Ik wil veel meer van God. Veel meer, want ik weet dat Hij veel meer heeft voor ons. En dan wil ik mijn uitzending, Heer, ik wil dat. Ik wil dat. Ik wil die tempel zijn, samen met jullie. Want de Heilige Geest, die woont in een tempel. En het is in ons individueel. Maar ook in ons samen. Wij zijn ook samen een tempel. Als Jezus terugkomt, dan komt Hij niet terug voor 1 miljoen bruiden. Hij komt terug voor 1 bruid. En er is 1 tempel. En dat zijn alle gelovigen wereldwijd. Maakt niet uit van welke denominatie je bent. Als jij een wederom geboren christen bent, dan ben je onderdeel daarvan. Dus we gaan het lezen in 1 Petrus 2 vers 5. Daar staat, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Dus wij zijn allemaal stenen van die tempel. En ik vind het echt super dat wij straks daar een gebouw gaan krijgen. Maar ik vind het nog geweldiger dat wij al een gebouw zijn. De Heilige Geest woont in ons. Wij samen. En dat gebouw is heel belangrijk omdat God wil dat die tempel alleen maar groter wordt en groter wordt. En dat er nog meer stenen bij komen. Dus als hier nog meer stenen bij komen, dan hebben we ruimte nodig om nog zulke diensten te kunnen houden. Dus dat is geweldig en ik geloof dat God het gaat doen. Ik geloof dat het in no time weer vol zal zijn daar. Omdat God ons aan het wakker schudden is. Soms ervaar ik dat bijna letterlijk zo. Dat God me bij mijn schouders even pakt en even zo doet. Hij is ons aan het opwekken. En in de opwekking zie je ook vaak dat nieuwe mensen tot geloof komen, dat er genezingen zijn. Maar eigenlijk zijn het gevolgen van dat christenen wakker geschud worden. Dat ze wakker worden, dat ze hun positie gaan innemen. Ze gaan staan op hun voeten van dit is mijn autoriteit en ik ga erin staan. Dus dan gaan we naar kijken, naar Ezra. Er zijn trouwens nog meer teksten waarin staat dat wij een tempel zijn. Noem het nog even voor degenen die er thuis nog verder willen bestuderen. Dat is 1 Korinthe 3 vanaf vers 9 tot 17. En 2 Korinthe 6 vers 16. En in Hebreeën 3 vers 6. Allemaal teksten waarin staat dat wij Gods huis zijn, dat wij de tempel zijn. Ezra, hoofdstuk 1. Ik zal even heel kort een stukje voorgeschiedenis vertellen. Het volk is op dit moment in ballingschap. Eerst was de Assyrische ballingschap en daarna de Babylonische ballingschap. Nou, wat is dat nou? Het was een soort politieke zet waarin ze de mensen uit hun eigen cultuur, uit hun eigen land haalden en ergens anders lieten wonen. Waar ze een nieuwe taal moesten leren, een nieuwe cultuur daardoor beïnvloed werden. En dat was een soort machtspositie die ze daardoor hadden. Dus het was een strategische zet. Dus het volk is in ballingschap. Ze zijn uit het land gehaald waar ze waren en ze moesten ergens anders wonen. En dat heeft jaren zo geweest. 70 jaar profeteert Jeremia dat het volk door de Babyloniërs in ballingschap is. Het staat in Jeremia hoofdstuk 29. En op een gegeven moment leest Daniel, die leest de geschriften. En waarschijnlijk komt hij op die tekst uit en hij leest die geschriften. En hij leest, hey, die 70 jaar, die zijn voorbij. Nou, wat zou jij doen als je wist, die 70 jaar zijn voorbij? Nou, als ik heel eerlijk ben naar mezelf, ik zou denk ik zoiets hebben van, nou heer, die 70 jaar zijn voorbij, kom maar op. Alsof ik God er even naar moet herinneren dat die 70 jaar voorbij zijn. Maar Daniel, die doet dat niet. Daniel, die bidt. Hij bidt, Heer, vergeef ons. Vergeef ons. Vergeef ons. Daniel zelf was misschien niet zo zondig, maar hij bad voor het hele volk. Hij zei, Heer, vergeef ons. Want jaren achter elkaar maakte het volk steeds dezelfde fout. En dan diende ze God weer een tijdje en dan ging het weer mis en dan moest er weer een rechter komen of iemand anders komen. Een profeet komen om het volk weer wakker te schudden en dan bekeerden ze zich weer, maar dat duurde maar even en ze gingen weer in dezelfde fout. Dus Daniel wist, als het volk nu teruggaat, dan gaan ze gewoon meteen weer in dezelfde fout. Dus daarom, hij ging bidden en hij zei, Heer, vergeef ons. En zo vaak, eigenlijk altijd, zie je met opwekkingen ook dat het begint met gebed. En daarom wil ik dat ook noemen, ook als we straks verder gaan kijken. Het begint vanuit iemand die zegt, Heer, vergeef ons. Vergeef ons dat we tevreden zijn geweest. Dat we genoeg vonden. Maar we willen meer. We willen meer. En, dan lezen we Ezra hoofdstuk 1. In het eerste regeringsjaar van Cyrus. In sommige vertalingen staat Cyrus. Dat gaat om dezelfde koning. Trouwens, tussendoor, dat is heel bijzonder. Dat over hem al geprofeteerd wordt in Jesaja. Jesaja 44 en 45. Lees het maar na. Het is geweldig. Dat dit al voorzegd is door God. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat de Heer Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondelijk en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te maken. Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laat dan al degenen onder u die zich tot zijn volk behoren, zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem en Juda begeven, om er de tempel van de Heer weer op te bouwen, de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Dus Cyrus geeft de opdracht, wie wil, die mag terug om de tempel te gaan bouwen. En dan gaat de groep terug. En eigenlijk zie je in het boek Ezra, en eigenlijk moet ik zeggen Ezra en Nehemia, want oorspronkelijk is het één boek geweest. En in Ezra en Nehemia zie je dat die opwekking, dit is eigenlijk hier is een opwekking gaande, hè, in drie golven komt. De eerste is een groep die terugkeert onder leiding van Zerubabel. Daarna komt er een groep die keert terug naar het land onder leiding van Ezra en daarna onder Nehemia. Het is heel interessant om te zien wat dan die verschillen zijn en wat ze dan brengen. Maar daar gaan we vandaag niet allemaal naar kijken, want we kijken alleen naar die eerste golf. En dat is onder leiding van Zerubabel als dat eerste groepje terugkeert. Maar dat is ook een hele grote groep die blijft achter. Zijn die dan niet gezegend? Jawel, absoluut, want dat lezen we ook in Esther. Het verhaal van Esther speelt zich af in deze tijd. Het verhaal van Daniel speelt zich af in deze tijd. Dus Esther was ook een gezegend. Dus zij waren gezegend, maar er was een groep die zei, wij gaan terug naar het land van melk en honing. En het was niet zozeer melk en honing, in de zin van dat zij het slecht hadden, omdat ze uit de woestijn kwamen en zin hadden in melk en honing. Want dat was de eerste keer de belofte van het land. Het was het land van melk en honing. Maar ze gingen, want Israël hoorde nu ook bij Perzië. Ze gingen terug, maar het kostte hen iets. Ze zeiden, wij willen meer, maar als je meer van God wil, als ik hier meer van God wil, dan betekent dat er hier iets minder van mij moet, om hier meer van God te laten zijn. Ze zeiden van, hier is een geweldig geloofsleven, geweldig, wij hebben een doel, wij hebben een ideaal, wij hebben honger. Wij gaan terug en wij gaan die tempel van God gaan wij herbouwen. En dan gaan ze terug. En waar zou u nou mee beginnen, waar zou jij nou mee beginnen als jij hun was? Ze beginnen met het herstellen van de altaar. Het allereerste wat ze doen, ze herstellen het altaar. Zodat ze weer kunnen offeren voor God. En wij kunnen ons dat eigenlijk haast niet voorstellen hoe belangrijk dat voor hun was. Want wij hebben niet meer dat wij al die offers hoeven te brengen, omdat wij iemand hebben gehad en nog steeds hebben die het offer al voor ons betaald heeft. En dat is Jezus. De prijs is al betaald. Het offer is al volbracht. Ze hoeven niet meer te offeren, maar voor hun was dat vreselijk belangrijk. Want in Exodus 29 staat over het brandoffer, over het morgenoffer en over het avondoffer. Dat de hele dag doorruit. 'S Ochtends ging het morgenoffer ging aan. En die geur die ging de hele dag door tot 's avonds. En dan ging het avondoffer aan tegen de tijd dat het eerste offer uitgesmeuld was. En dan staat er in Exodus 29 dat hij ons daar wil ontmoeten. Ik zal te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun God zijn. Dus daar waar dat offer is, daardoor kan God bij ons wonen. De reden dat wij de Heilige Geest kunnen ontvangen is alleen maar door het volbrachte werk van Jezus. Dus daar beginnen ze mee. Het altaar wordt hersteld. Nou, en dan hebben ze een groot feest, want het altaar is hersteld en het loofhuttenfeest, ze vieren feest. En dan gaan ze weer verder met bouwen en dan gaan ze de fundamenten gaan ze bouwen. Nou, ik weet niet of u wel eens fundamenten hebt gezien. Wij, Martijn en ik, zijn met ons huis bezig en we bouwen een heel stuk erbij aan. En dat is eigenlijk nog groter dan onze bestaande huis als we erbij bouwen. We hebben maar een heel klein huisje. Maar straks als alles klaar is, dan hebben we een geweldig huis. Maar toen de fundamenten klaar waren, toen dacht ik heel eerlijk, dacht ik van, is dit het? Ik had eigenlijk al wat groter verwacht. Ik had de tekeningen gezien. Ik had het mij groter ingebeeld. Het gaf verder helemaal niks. Ik was nog steeds dankbaar voor datgene wat we hadden. Maar ik had wel zoiets van, ik had eigenlijk al iets groters verwacht. En eigenlijk gebeurde dat hier ook. Er is een groep, als de fundamenten klaar zijn, is een groep die uitbundig feest viert. En er is een groep die huilt. En dat zijn de ouderen, degenen die de eerste tempel nog hadden gezien. Degenen die de eerste tempel hadden gezien, die huilden. Misschien huilden ze omdat wat verloren was gegaan al die jaren. Maar in Haggai staat, en Haggai is een profeet uit die tijd, daar komen we straks ook nog op terug. Staat in Ezra 5, dat Haggai in die tijd profiteerde. En in Haggai 2 staat, jullie denken zeker dat het niks kan worden. Jullie denken zeker dat het niks meer kan worden. Met deze tempel. Maar ik zeg jullie, ga door. Ga door. Want luister, de grootheid, de glorie van deze tempel zal nog groter zijn dan de eerste tempel. Ook al zie je er nu nog niks van, ga door. En ik geloof dat dit echt een roep is van God ook op dit moment. Ook voor de gemeente. Ga door. Kijk niet naar alles wat geweest is. En het hoeft niet alleen negatief te zijn. Het kan ook heel positief zijn. Maar misschien zit je hier en denk je, ja, dat deden wij bij ons in de gemeente anders. En dat betekent niet dat alles wat wij hier doen, dat dan beter is. Maar dat betekent ook niet dat waar je vandaan komt, dat beter is. Maar wat mijn punt is, mis niet wat God vandaag de dag doet. Mis het niet. Wat God vandaag de dag doet. Dat is ook mijn verlangen. Ik denk, Heer, ik wil alles eruit halen wat erin zit. Heer, wat u allemaal aan het doen bent vandaag de dag. Ik wil alles ervan. Ik ben hongerig. Naar meer. En zo gemakkelijk kijken we naar wat er geweest is. En zijn er situaties. Als ik naar mezelf kijk, denk ik, er zijn zoveel dingen. Toen Martijn en ik, de eerste dag dat wij verkering kregen, toen zeiden we tegen elkaar, ja, God staat op nummer 1. Ja, zeiden we tegen elkaar, ja, God staat op nummer 1. Daar gaan we voor voor de rest van ons leven, dat God op nummer 1 staat. Maar in de praktijk moet ik heel eerlijk zeggen dat er best wel situaties zijn waarin het mijn intentie wel is dat God op nummer 1 staat, maar de praktijk dat niet zo is. Want naar waar ga ik naartoe als ik iets nodig heb? Ga ik dan meteen naar God? Of ga ik eerst naar Martijn, naar mijn man, of naar de televisie? Als ik thuis kom van mijn werk, van een vergadering en ik ben moe. Oh, even lekker televisie kijken hoor. Even tot rust komen. Er is niks mis mee, maar God wil de eerste plaats in ons leven. En in de Bijbel staat dat zoek eerst het koninkrijk en al het andere. Alles wat je nodig hebt, dat zal je gegeven worden. God vraagt van ons om het koninkrijk op de eerste plaats te zetten. Maar laat je niet tegenhouden. Laat je niet tegenhouden. Ik weet nog dat ik theologie studeerde. En dat ik dan hier weer in de gemeente kwam. En dat ik dan luisterde naar de preken, dan maakte het niet uit wie de preekte, maar dat ik dan dacht van, ah, dit klopt niet, en dat klopt niet, en dat mag je niet zo zeggen, en dit is niet goed. En ik miste compleet wat God sprak op dat moment, en wat hij op dat moment aan het doen was. Ik miste het, doordat ik kritisch keek, en niet, ik bedoel, want natuurlijk mogen we, staat er in de Bijbel van, onderzoek alles, en behoud het goede. Maar wij beginnen bij onderzoek alles, en wij gaan oordelen. Dat is heel wat anders dan onderzoek alles en behoud het goede. Dat is heel iets anders. En ik wil alles eruit halen. Ik wil alles eruit halen wat God doet. En ik geloof dat God geweldige dingen aan het doen is vandaag de dag. Daar ben ik enthousiast over. En dan zie ik anderen die ook enthousiast zijn en dat raakt mij dan weer en dan word ik ook weer opgebouwd. En vanmorgen zei ik het ook nog. Dat ik van de week had ik ook een gesprek met iemand. En diegene die zei van, ja, ik bid eigenlijk niet echt meer vanuit mijn hart. Dat doe ik al jaren niet meer. Ik bid wel, maar eigenlijk ja, zijn het meer standaard gebeden. Niet meer echt vanuit mijn hart. En ik praatte met diegene en ik zei van, maar begin eens met wat kleins. Begin gewoon met iets wat echt uit je hart komt. Ook al is er maar één zin. Als die ene zin recht uit je hart komt, geloof ik dat het meer gaat worden. Ik geloof ook dat God liever één zin recht uit je hart heeft, dan een uur lang hele mooie gebeden, maar allemaal omhaal van woorden. Dus hoe krijg je meer honger? Hoe krijg je meer passie? Hoe zorg je ervoor dat jij alles eruit haalt wat God wil geven? Is dat je meer hongerig gaat worden. En ga naar mensen toe die helemaal vol passie zijn en zeg, bid voor mij, want ik wil die passie ook, ik wil dat vuur ook. En ga pakken dat wat je pakt en ga dat eten. En dan zul je zien, ah, misschien ken je dat ook wel. Als je een snoepje eet, dan heb je zin in nog één. En dan voor je het weet is de zak leeg. Hè? Tenminste gaat bij mij wel zo. En zo is het geloof ik ook met honger naar het geestelijke. Naar datgene wat God wil geven. Begin gewoon met iets te eten. En het zal meer gaan worden en meer gaan worden. En op een gegeven moment denk je, ah, ik ga wat uitdelen. Nou, dan neemt het explosief toe. Want zodra je gaat uitdelen, nou, dan vermeerdert het alleen nog maar meer. Dus ga gewoon daarin uitdelen. Ik wil je er echt toe aanmoedigen. En mijn doel is ook van beetje om jullie nog meer hongerig te maken. Komt dat een beetje over? Worden jullie al een beetje hongerig? Nee. Mooi. Want ik vind het fantastisch om te zien dat we met z'n allen gaan voor datgene wat God voor ons heeft. En tegelijkertijd, in de eerste dienst heb ik het niet genoemd, maar nu word ik er wel aan herinnerd. Tegelijkertijd kan het ook heel vaak zijn dat de ouderen huilen en de jongeren die juichen. Maar de jongeren bouwen wel verder op datgene wat geweest is. Dus ook voor de jonge mensen is het wel iets van, heb wel respect ook voor datgene wat geweest is. Want daarop bouw je verder. Je kunt niet een tempel herbouwen als het niet alleen daarvoor gebouwd is. Maar voor degene die, en dan heb ik het over, niet over leeftijd, maar over hoe lang je al christen bent, hoeveel je al gezien hebt, die al wat langer christen zijn. Laat je niet tegenhouden door wat je al gezien hebt. Meer kennis betekent ook niet meer geestelijke volwassenheid. Meer kennis van alles wat je hebt meegemaakt, hoef je niet per se meer vuur te geven. Soms dan zie je van die pasbekeerden, laatst sprak ik nog met iemand, net een leven aan Jezus gegeven, die heeft al een aantal Bijbelboeken uitgelezen, helemaal enthousiast, vol passie, vol vuur. En dan denk ik, wel eens, oh, daar kan ik zoveel van leren. Daar kan ik zoveel van leren. Bid ook maar even voor mij. Dat ik ook meer passie krijg. Dat ik ook meer vuur krijg. En telkens als er situaties zijn waarin mensen voor elkaar bidden. Voor meer vuur, meer passie. Dan ben ik maar zo vrijmoedig om te zeggen. Ik wil ook. Ik wil het ook. Bid ook maar voor mij. Ik wil het ook pakken. Ik wil het ook ontvangen. En zo zijn ze bezig. Ze gaan verder met bouwen. Maar op een gegeven moment komt de tegenstand. Nou, dan stoppen ze maar. Ze geven het op. Ik ga er niet helemaal diep op in hoe dat nou precies komt. Het is wel heel interessant om te zien. Maar de lokale bevolking die zorgt ervoor dat de bouw van de tempel stopt. Dus geven ze het op. Het is hun schuld. Of is het niet hun schuld? Waar vindt de werkelijke strijd zich af? Ja, niet daar. Hier. Hier vindt de werkelijke strijd zich af. En dan doet God nieuwe dingen. Nou, en hier kunnen we het niet pakken soms. Wat er gebeurt. Willen we het niet pakken? Hebben we strijd in ons denken? Ik weet nog voor een tijd terug dat ik hier in de zaal zat. En Mirjam die deed de zangleiding. En de muziek begon. En ze begonnen te spelen. En ze gingen spelen. En ze gingen spelen. En ze gingen spelen. En ze gingen spelen. En ik dacht, wanneer beginnen we nou? Totdat God even mij wakker schudde en zei, we zijn al lang begonnen. Oh ja, is ook zo. En soms hebben we dat even nodig dat we wakker geschud worden. Dat we dingen eens anders doen dan dat we gewend zijn. Gewoon puur omdat God ons wakker wil schudden van, hey, weet je wel wat ik aan het doen ben? En ik geloof dat God dat nu ook aan het doen is. En in de eerste dienst zag ik het ook. En het was geweldig om te zien dat er als het ware een golf van vuur over jullie heen kwam. Over de hele zaal heen kwam. En ik dacht, oh, geweldig. En in de afgelopen weken hebben we ook al vaak en veel gebeden met mensen. Ik weet niet hoeveel weken achter elkaar. Staat hier voor het podium staat het vol. En bidden we voor meer vuur. En voor meer tegenwoordigheid van de Heilige Geest in mensen hun leven. Maar misschien zit jij hier wel. En heb je nog niet echt het kunnen pakken. En dan wil ik je zo uitdagen van. Ga ervoor. Ga door. Denk niet dit kan niks worden. Ga door. En haal alles eruit wat erin zit. En dan bedoel ik niet het werken uit moeten. Hè? Want je kunt heel gemakkelijk, nou moet ik dit weer. Oh, dat kan zo'n blokkade zijn. Dat is soms blokkades kunnen zijn ook van het moeten. Dat je denkt van dat je eigenlijk denkt te moeten werken voor de glorie van God om dit te ontvangen. Bouwen aan de tempel. Oeh, dan moet ik heel hard werken. Nergens is dat ook zo. In een tekst die we straks gaan lezen, dan roept God ons ook weer op om te gaan bouwen. Maar specifiek voor nu denk ik van, voor mensen die nog niets doen in het Koninkrijk van God, zou ik willen zeggen, begin gewoon ergens. En God leidt je. Ik geloof ook dat er een groep mensen is die zoveel dingen doet, zijn zo druk, dat ze daardoor alsnog missen datgene wat God aan het doen is. Ik noemde dat net van die tegenstander in je denken. Dan gaan we lezen. Want in Ezra hoofdstuk 5, daar staat dat stukje van dat die tegenstand is. En dan staat er dat de profeten Haggai en Zacharia komen en die gaan profeteren. En tegen wie gaan ze profeteren? Tegen wie gaan ze tegen die bevolking profeteren? Die hun tegenhoudt? Tegen wie gaan die profeten profeteren? Tegen de Judeërs. Nou, dan ben ik wel benieuwd wat ze te zeggen hadden. U ook? Gaan we lezen in Haggai. En dat is een heftige tekst, vind ik. Hij raakt mij heel erg. Dus als je niet wil veranderen, dan moet je denk ik even je oren dicht doen. Dan moet je niet luisteren, moet je niet lezen. Haggai hoofdstuk 1. Oké, vanaf vers 2. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooie afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is. En dan, dit zegt de Heer van de hemelse machten, welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na! Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar je krijgt het nooit warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen, zegt de Heer. Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden? En wat jullie wel binnenhaalden, is door mijn aardig vernietigd. En waarom? Spreekt de Heer van de hemelsmacht, omdat mijn huis nog altijd een ruïne is. Terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. Een eigen huis bouwen is niet verkeerd. Het gaat wel om je prioriteiten. Het kost wat om mee te bouwen aan het huis. Het kost je vlees. Het voelt niet altijd fijn. Maar het is wel geweldig om mee te maken. Als het tempel hier ook af is, dan, als je het verhaal verder leest, is het een geweldig feest. Maar God wil echt op de eerste plaats staan. We zijn koninkrijk zoeken. En net noemde ik dat al even van het rust, hè? Dat het heel makkelijk is om ook je rust te vinden in andere dingen. Televisie of internet of je vrienden. Ik heb een stukje daarover geschreven. Heel kort. Over een andere plek waar je soms je rust kunt zoeken. De PC is mijn herder. Het ontbreekt mij aan tijd. Hij laat mij rusten in MSN en hij voert mij naar internetshops. Hij verkwikt mijn ziel en hij leidt mij langs veilige virusscanners om Nortons naams wil. En zelfs al surf ik door een dal van vele sites, ik vrees geen kwaad. Want Google en Yahoo geven mij moed. Maar is het niet soms zo? Ik merk het echt hoor. Soms zijn er situaties dat ik, oh even googelen. Hè? Oh even googelen. God, dan ga eerst naar mij. Met alles. Nou, positief of negatief, maakt niet uit. Hij verlangt daarnaar. Hij verlangt daarnaar. Hij is zijn tempel aan het herstellen. Wereldwijd. Wereldwijd is hij zijn tempel aan het herstellen. En ik wil niet missen datgene wat hij aan het doen is. Ik ben hongerig naar meer. Ik ben echt hongerig naar meer. Maar ik weet ook dat het wat kost. Dat is Trace vlees. Minder van Trace vlees en meer van u door mijn leven heen. Dat is zo mijn verlangen. Nou, dat kost je soms wat, toch? Maar het is wel geweldig om dat te zien en om mee te maken. Dat die tempel hersteld wordt.